Ik heb even vooraf een beetje een alternatieve vraag. Die vraagt ook een beetje goed luisteren. Wil je goed kunnen beantwoorden? Denk ik. De vraag is deze. Wie van jullie is echt elke dag gewoon altijd blij? Oké. Hey. Nou, ik zou zeggen, je kunt gaan. Nee, maar gelukkig, ik voel me niet alleen. Want ik ben echt niet elke dag alleen maar blij. En alleen maar dankbaar. En daarom wilde ik met jullie kijken naar die blijdschap die er altijd is en die er altijd blijft. Want je kunt in God geloven en toch niet altijd blij zijn. Of blij door het leven gaan. En misschien zijn er nog veel dingen misgegaan in je leven. En beïnvloed je dat en beïnvloedt dat ook je blijdschap. Misschien ben je een beetje zwaarmoedig. Kan. En ben je dus niet altijd blij. Hoe dan ook. Ik denk dat voor velen van ons blijdschap niet altijd iets is wat je hebt, maar vaak ook een beetje theorie is. Niet dat je het niet ziet zitten of zo. Want dat geldt voor mij denk ik ook wel. Maar ik denk dat voor jullie ook geldt, zoals ik dat net heb gezien. Je bent lang niet altijd blij. Tegelijk weet je dat blijdschap een woord is dat in de Bijbel bijna centraal staat. Je kunt niet aan God denken zonder blijdschap. Het is niet zoiets als een vluchtige emotie of lol of plezier of zo af en toe wat. Nee, het is een blijdschap die er altijd is. En daarom wil ik beginnen met twee teksten te lezen met jullie. Eén uit 1 Johannes 1, vers 3 en 4. Daar staat: wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder, omdat we graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en met de Zoon, Jezus Christus. Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren. Blijdschap dus, gebaseerd op innigheid, op omgang, op gemeenschap, op intimiteit. Die blijdschap, daar wil ik wat over zeggen. En ik wil iets lezen uit Psalm 43, vers 3 tot en met 5. Waar staat: stuur uw licht en uw waarheid om mij te begeleiden. Laten ze mij naar uw heiligdom en naar uw woningen brengen. Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan, naar u die de God van mijn vreugde bent. Ik wil u loszingen met mijn citer. U bent mijn God. Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen. Hem wil ik lof prijzen, want hij is mijn bevrijder en mijn God. Dus de vorige tekst waar centraal stond innigheid, gemeenschap, intimiteit. En deze tekst staat in centraal vrijheid. Blijdschap door vrijheid. En die twee thema's die zijn gevlochten door wat ik graag zeggen wil. Verblijd u altijd, staat er in Filippenzen 4 vers 4. De vraag is natuurlijk, is dat een opdracht? Is het een gevoel? Of is het een streven? En zondig ik misschien als ik niet blij ben? Van de gedachte alleen al zou je somber gestemd kunnen raken. Als ik die woorden lees, verblijd u altijd, dan vind ik daar een enorme spanning. En dan zeg ik wel eens tegen mezelf, hoezo? Kan dat dan? Wat is dan eigenlijk de diepere betekenis achter verblijd u altijd? Nou, eigenlijk staat er in de grondtekst, als je dat nader bekijkt, staat er: laat uw blijdschap overheersen of geef blijdschap de ruimte. Dat klinkt al anders, dat maakt het al een beetje ontspannender. Dan denk je van, het is niet meteen een opdracht. Het is niet meteen iets van, ik moet eraan voldoen. Als de Bijbel dus over blijdschap spreekt, dan doelt het op goddelijke blijdschap. En ik ga vandaag misschien een nieuw woord introduceren. Ik ga die blijdschap waar ik over wil praten met jullie kernblijdschap noemen. Dus je mag het woord wel weer vergeten aan vandaag, maar ik ga het vandaag een aantal keren noemen. Ik ga het gewoon kernblijdschap noemen. Kernblijdschap omdat het de kern van je bestaan raakt en de kern van God is. Blijdschap. Deze kernblijdschap is geen plezier of lol dat we ook gelukkig regelmatig kunnen hebben. Waren we dat niet, dan was het een saai leven. Maar plezier of lol of vermaak is afhankelijk van omstandigheden. Zijn die omstandigheden er niet naar? Dan is ons plezier er niet naar of er niet. Kernblijdschap dus is een kwaliteit van leven dat niet verstoord wordt door omstandigheden, ook niet door verdriet. Ik hoef jullie helemaal niks te vertellen over onze situatie. Voordat dat gebeurde, voordat wij daarmee te maken hadden, was ik er heilig van overtuigd dat een christen niet in de put hoefde te zitten. Echt, ik was er heilig van overtuigd dat een christen niet in de put hoefde te zitten. Ik heb een lesje geleerd. Het kan. Want we hebben een vijand. En die vijand, die breekt nog altijd graag af wat God opbouwt. En die vijand, die blijft actief en grijpt elke kans om de gelovigen in de put te trekken. En die vijand, die vindt het heerlijk als een gelovige het niet meer ziet zitten. En zoveel te meer twijfel er bij jou is, zoveel te mooier die vijand dat vindt. En zoveel te minder eer voor God, zoveel te meer hij krijgt. Maar zul je je afvragen, hoe krijgt dan die kernblijdschap inhoud? Kun je dan je hele leven door zonder onderbreking blij zijn? Is er dan een manier om dat te doen, ondanks alles? Ik denk dat we allereerst eerlijk met onszelf moeten zijn. Je moet gewoon ook toe willen geven dat je lang niet altijd blij bent. Dat is één. En dat mooie woorden over Gods liefde en over Gods blijdschap en over Gods woord en allerlei andere dingen die helemaal waar zijn, je eigenlijk niet raken. Dat je er even geen raad mee weet. Die eerlijkheid, die maakt het zo dat je ontvankelijk kunt zijn voor dat wat God wel geeft namelijk. En blijvend geven is die kernblijdschap. Het is geen geforceerde glimlach of zo, of opgeklopte positiviteit. Als Paulus zegt, verblijd u altijd, dan klinkt daarin door dat je juist met je verdriet en met je pijnlijke herinneringen en met je lastige karakter. Ik heb hier het woordje moeilijk staan, maar laat ik dat maar niet, laat ik dat maar vergeten. Met je lastige karakter, en dan kijk ik vooral naar mezelf, en met je lastige omstandigheden, dat je in dat alles mag ontdekken dat je over vreugde beschikt, die er ondanks dat toch is. Ergens diep weggestopt misschien, maar ondanks dat toch is. Dus het is geen doekje voor het bloeden, maar een diepe gloed van geluk dat niet vernield kan worden door allerlei dingen die je leven somber en zwaar kunnen maken. Voor mij is het heel belangrijk geweest dat ik in de verdrietige tijd mijn focus goed had. Richten op die gloed van geluk. En dan vervloog mijn vertwijfeling, vervloog mijn verdriet. Ik was en ik ben ervan overtuigd dat die vreugde waar de Bijbel het over heeft, niet iets zweverigs is of zo, of los van de werkelijkheid, maar heel concreet en ervaarbare levensvreugde. Want zolang geloof een hokje apart is in je leven, blijft geloofsvreugde iets waar je jezelf mee kan overschreeuwen. Terwijl je ondertussen ongelukkig bent. En wat ik doe op het scherm is een klein trucje om jullie nu naar mij te laten kijken in plaats van het scherm. Ja. Dat dubbele, dus dat die onbalans die in je leven kan zijn, dat is niet de bedoeling. Ik neem daar zelf zeker geen genoegen mee. En als die levensvreugde dan niet afhankelijk is van omstandigheden, dan moet het geheim van die diepe kernblijdschap juist vrij zijn van die omstandigheden. Het gaat dus niet om een vrijheid die me onbereikbaar maakt, of die me ongevoelig maakt. Vrijheid die me ongevoelig maakt voor tegenslag, of voor moeite, of voor pijn. Nee, die maak ik wel mee. En ik denk jullie ook. Maar wel een innerlijke vrijheid, waardoor die omstandigheden, die mensen, die situaties, die gebeurtenissen mij niet meer neerhalen. Omstandigheden kunnen de mens van slag brengen. Ongetwijfeld gebeurt jullie dat ook. En ze kunnen onze blijdschap vernietigen. Maar dat gebeurt niet met de kernblijdschap. En we kunnen ons dan niet meer ongelukkig voelen. En dan zeg ik dat heel absoluut. En ik denk dat ik het toch uit ervaring tegen jullie mag zeggen. Dat je natuurlijk overhoop kunt liggen. Dat je natuurlijk platgevloerd kunt zijn. Dat je natuurlijk terugdenkt van heb ik dat gedacht, heb ik dat gezegd, heb ik dat beleefd. En je hoeft maar, bij wijze van spreken, één richtingsverandering aan te brengen in je gedachten. En je hoeft focus in orde te krijgen. En dan overheerst vreugde, overheerst de kernblijdschap. Als ik geloof dat God mij verlost van de zondemacht en mij bevrijdt van een eeuwig oordeel, waardoor ik eeuwig leven ontvang, dan is dat natuurlijk de evangelie in zijn kern. Maar mag ik het misschien een keer onderbiedig zeggen, het is misschien ook wel het evangelie op zijn smalst. Wat ik bedoel is dit, Gods bevrijding is veel meer. Het werkt door in hoe ik vandaag in het leven sta. Als een vrij mens in Christus. Vrij van alle machten, van alle krachten die een greep op mij willen krijgen. Daar kan en daar wil ik van los komen en los zijn. Want ik wil niemands dienaar zijn behalve degene die recht erop heeft. Jezus, mijn Heer. Velen van ons kunnen die beelden zo oproepen van de bevrijdingsfeesten die werden gevierd nadat Nederland bevrijd werd, 75 jaar geleden een beetje. Hè? Iedereen ziet daar die juichende menigte wel en die kan zo voor de aandacht halen wat voor blijdschap vrijheid werkt. Eindelijk was Nederland vrij. Bevrijd van de onderdrukker. Bevrijd van de vijand. Dus vrijheid en blijheid gaan hand in hand. Kernblijdschap is dus sterk verbonden aan vrij, bevrijd zijn. Van alles wat je zomaar, waar je zomaar aan vast kunt zitten. En afhankelijk van wat of bent. Misschien is het verstandig dat we hier een paar momenten voor nemen. Omdat juist dat bevrijd zijn goed tot ons te laten doordringen. Misschien ben je nog niet helemaal vrij. Misschien word je nog door iets gevangen gehouden. Waardoor die kernblijdschap onderdrukt wordt. Het kan ergernis zijn. Over iets dat anders loopt. Dan je had gehoopt. Of je had gedacht. Het kan bemoeizucht zijn. Van jezelf. Of van een ander. Het kunnen verwachtingen zijn. Die naar jouw idee helemaal mislopen. Het kan begeerte zijn. Waardoor je steeds wordt meegesleept in een doen wat je niet wil doen. Het kan het verleden zijn, wat je maar niet los kunt laten. Het kan de toekomst zijn, die je niet ziet zitten. Het kan je werk zijn, of juist het gebrek eraan. Het kan je status zijn, die je meent te moeten ophouden. Het kunnen schulden zijn. Met andere woorden, er is heel veel wat de duivel als gereedschap heeft om die kernblijdschap maar weg te duwen. Ik wil voorstellen dat we vandaag een aantal dingen gewoon opruimen. Dat we vrij worden. Dat we ontvankelijk worden voor de kernblijdschap die God onvoorwaardelijk geeft. En misschien is het goed dat we datgene wat je nu voor de aandacht hebt staan, misschien wel een van de dingen die ik net noemde, dat je dat tegen de Heer zegt. Gewoon in rust nu tegen de Heer zegt. Zeg maar tegen hem wat je nu voor de aandacht hebt tussen jou en hem is inkomen te staan. Zeg het maar. Heer, dank u wel dat u wegdoet wat nu vanuit ieders hart aan u is aangeboden. Zeg ook maar gerust tegen hem dat je er weer mee komt. En dat je dat spijt. Vader, u brengt waarheid aan. Wanneer we open en transparant zijn. U ziet ons al, u kent ons al en dank u wel dat u vergeeft. Zeg maar tegen je dat het zwaar op je drukte en dat je vreugde hebt nu. Omdat je blij bent, dankbaar bent dat hij vergeeft. Zeg het maar tegen hem, jubel het maar uit in je hart. Zeg het maar tegen hem. Dank u wel, Heer, voor uw majestueuze antwoord op ieders verlangen naar verlossing. Ik wil met jullie Psalm 51 lezen, die beroemde psalm over de woorden van David nadat het allemaal misging met Bathseba en de profeet bij hem kwam. En hij zegt daar, laat mij vreugde en blijdschap horen U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaald aan uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Telkens wanneer we genieten van Gods vrijheid, wanneer we genieten van bevrijding, wil de Heere God steeds aan je bewijzen dat hij trouw en rechtvaardig is. We kennen die tekst wel uit 1 Johannes 1 vers 9 van: als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Getrouw wil zeggen dat hij niet verandert van wezen, en rechtvaardig omdat het in Christus al geoordeeld is. Hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Vraagt om onze belijdenis. En die vrijheid die daar het resultaat van is, die noemen we en die mogen we noemen kernvrijheid. Dus het is niet het neerhalen van het evangelie. Ik zou haast willen zeggen, het is het misschien wel een beetje opkrikken van het evangelie als je nadenkt over bevrijding en blijdschap die hand in hand gaan. De Heere God wil ons echt volproppen, als ik het zou willen zeggen, met zijn wezen die continu altijd blijdschap kent. Hij wil ons diezelfde eigenschappen aanmeten, zodat we inderdaad herkenbaar zijn als degene die één zijn met hem, zoals we vorige over dachten, en zichtbaar zijn als degene die de wereld tot erkenning brengen. Dat is wat de Heere God met jou en mij wil bereiken. Hij wil ons niet alleen maar beelddragers van hem laten zijn, hij wil ons ook presenteren als beelddragers. Hij wil de wereld laten zien wie hij is in jou, en daar is blijdschap, kernblijdschap, een grondvoorwaarde. We moeten misschien wel groeien in bevrijding, willen we die kernblijdschap gaan ervaren. Je ervoor inzetten gaat niet lukken, maar dat is bij voorbaat mislukt. We hebben het zelfs nodig om ons dagelijks naar God toe te bewegen. Het is erg verleidelijk en het geeft een soort schijnvreugde om zeg maar jezelf een soort vreugde aan te meten. Maar we moeten dagelijks vrij willen zijn en vrij willen worden, wil onze kernblijdschap zich herstellen of zelfs in ons manifesteren. Groeien dus in bevrijding en zo ook in de vreugde van God. Ik zeg, laat je bevrijden, laat je echt bevrijden. Ga eens kijken naar een aantal voorwaarden die we hebben. De eerste is dus dat je de vijand moet kennen. Dit is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor groei in bevrijding. Als er iets is wat bij mij weerstand tot roept, dan is dat overgave. Ik vind dat zo ontzettend lastig. Ik ben zo'n controlefreak. Ik weet gelukkig dat jullie dat niet zijn. Maar ik heb zo'n behoefte om de touwtjes in de handen te houden. Zo'n behoefte om tegen de Heere God te zeggen, als ik nou zus, zo doe, dan is het helemaal in orde. En overgave is iets wat de duivel zegt, je hoeft dat niet te doen. Je bent van slotsrekening een vrij mens. God heeft je toch vrij gemaakt? Je hebt toch een eigen vrije wil, zo heeft God het toch bedacht? Zo heeft hij je gemaakt. Nou, gebruik dan toch die eigen vrije wil. En laat je niet knechten door God. Dat is wat hij influistert. Dat is de vijand kennen. Hij weet maar al te goed dat als hij jou kwijtraakt, hij geen invloed meer op je heeft. En zijn vrijheid geen inhoud in je krijgt. En zijn vrijheid ontstaat door geloofsgehoorzaamheid. En de duivel weet maar al te goed, dat als je eenmaal over de kernblijdschap beschikt, dat je er in de ban van raakt. En dat je het niet meer kwijt wilt. En dat hij je voorgoed kwijt is. Dus hij probeert daar altijd weer stokjes tussen te steken. En altijd weer dat te vernielen wat je net hebt gewonnen. En hij doet dat vooral door je te binden. Te binden aan hem. De tweede voorwaarde is de Heer kennen. Als Heer. We moeten, dat is een vervelend woord, maar ik denk wel dat het waar is, we moeten onze Heer kennen en weten wat hij met ons wil. De Heilige Geest, God zelf, zal je nooit overmeesteren. Hij zal je nooit tot slaaf van hem maken. Hij zal je steeds liefdevol in gedachten brengen dat God verder met je wil. En dat het ook voor jou mogelijk is om helemaal vrij te zijn van alles wat je belast. Zeker, de Heilige Geest zal je ook dingen laten zien die strijdig zijn met zijn blijdschap. Voor de een is dat misschien wat minder geld of minder luxe voor jezelf hebben. En voor de ander is dat misschien wat minder waardering zoeken. Geldt voor mij. Voor weer een ander wat minder gelijk krijgen of gelijk of recht zoeken. Oftewel allemaal dingen die we misschien niet zo graag opgeven en waar we misschien toch wel een beetje aan hangen. De Heilige Geest zal ons liefdevol op wijzen op dingen die ons tot slaven van de duivel maken. Hij zal ons liefdevol, echt liefdevol, tactisch wijzen op dingen waar je aan vastzit. En hij zal je ook wijzen op de uitgang en het verlaten van die band die je hebt met die zonde. Waardoor je steeds weer verslagen raakt. Misschien zijn dingen uit ons verleden waar we vasthouden. Misschien dingen waar we wrak over koesteren. Maar het is waarschijnlijk vaak maar één ding wat ons steeds weer belast. Vaak is het maar dat ene karakteristieke, typische wat bij jou hoort. Waardoor de duivel precies weet, daar kan ik hem of haar helemaal opvangen. Iedere keer weer. En hij probeert het, hij blijft het proberen. En het resultaat is dat je dacht dat je blij kon zijn zonder. En je raakt verslagen. Juist omdat je de verkeerde oor te luisteren legde. De derde voorwaarde is maskers af. Maskers af. Toen ik de vraag stelde aan het begin van wie van ons is echt blij, toen zag ik, hé, er zijn geen maskers. Hier en daar, misschien was de vraag niet goed verstaan, maar maskers af is echt zijn, hè? Is echt durven zijn wie je bent. Weten ook wie je bent. Je identiteit niet zelf opkloppen, niet zelf vasthouden, maar weten wat het is om te gaan, intiem om te gaan met God, om hem te kennen, niet alleen van degene die zo enorm machtig en groot is, maar hem te kennen die jou inlijft in zijn gezin, die je aan je borst drukt en die tegen je zegt hoe blij en hoe dankbaar die is met jou. En dat overtreft elke nood, elk verdriet, elke wantoestand, elke wanhoop. Hem kennen als Heer en maskers af. Dus niet willen kruipen achter iets of iemand die je niet bent. Maskers dragen is wel leuk misschien. Misschien met carnaval, wat wij niet vieren hoop ik. Maar als christen heb je geen masker nodig. Als christen, als kind van God ben je prachtig zoals je bent. Aantrekkelijk zoals je bent. Maskers af dus. Geen rollen spelen. Jezelf zijn. Belangrijk om blijdschap te handhaven. Vierde voorwaarde is in God zijn. Zou ik haast willen zeggen. Het verlangen om in God te zijn. Ik kan me geen goudvis voorstellen die zwemt buiten de kom. Heb je wel eens een gezien? Een goudvis die buiten de kom zwemt? Nee, hè? Dat is ook een beetje een onzin natuurlijk. Maar eigenlijk is dat wel typerend, want wij horen in God te zijn. Net zoals die vis in de kom moet zijn, moeten wij in God zijn. Wat is dat nou, Albert, in God zijn? In God zijn heeft misschien een plekje nodig in je huis. Of misschien zeker een plekje nodig in je hart. In God zijn is zeggen van, Heere God, nu ben ik samen met u. Nu wil ik tijd besteden met u. Nu wil ik alleen maar aan u denken. Nu wil ik alleen maar proberen te begrijpen hoe liefdevol u bent naar mij. Nu wil ik proberen te begrijpen wat u met mij voor hebt als kind van u. Nu wil ik proberen te begrijpen hoe groot de erfenis is die u voor mij hebt weggelegd. Ik wil proberen te begrijpen hoe geduldig u met mij bent. En ik wil u daarvoor danken. Ik wil u daarvoor eren. Dat is in God zijn. Dat is je leven overgeven. Zeggen, ik vermij mij in God. Dat hebben we zo nodig. Dicht bij God zijn. Alle dagen van ons leven. Net zoals de psalmist dat zegt in Psalm 27. Hij zegt, één ding heb ik van God vergeerd. Bij u zijn. Alle dagen van mijn leven. In Johannes 15 vers 9 tot en met 11 zegt de Heer Jezus. Ik heb jullie lief gehad. zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, zegt de Heer Jezus, om je mijn vreugde te geven. Lees het maar in Johannes 15, vers 9, vers 11. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Kernblijdschap heeft dus zijn wortels in intieme omgang met God en je totaal vrij weten. De vijfde voorwaarde is volhouden. Eigenlijk is dat een open deur, hè? Want dat is altijd een probleem. Ik vind dat een enorm probleem. Volhouden. Volhouden, ja, ik moet allemaal volhouden. Volhouden, ja, inderdaad. Ja, Jezus hield vol. Hij wist waar hij voor stond. En als je weet waar je voor staat in je identiteit met God, dan kun je niet zelf volhouden, maar dan zul je ook kunnen volhouden. We moeten dus niet opgeven. Eenmaal in die intieme omgang met God moet je toch oefenen. Dan moet je toch je elke dag weer toezetten. Dan mag je elke dag je focus weer richten op Hem. Het wordt een contact waarbinnen alle moeilijke dingen, die dring je niet weg, die overschreeuw je niet, maar die haal je juist voor de dag en die deel je. Die deel je met je liefhebbende Vader. En het vriendelijk licht van Gods gezicht zal continu op je schijnen. Er zal geen schaduw meer zijn in je leven. Intieme omgang met God, je bemind, je geborgen, je gedragen weten, dat geeft kernblijdschap. Zelf moet ik daar wel regelmaat van maken. Zelf moet ik me daar zelf vaak ook aan herinneren. Dat vraagt discipline. Dat gaat zeker niet vanzelf. Ik hoef ook niet te proberen die vreugde angstvallig vast te houden. Dat gaat me niet lukken. Ik weet dat mijn hart ook het volgende moment alweer door iets anders kan worden afgeleid. Andere stemmingen kan brengen. Focus. Daar komt het op aan. Focus op Hem die mij lief heeft. In die intieme omgang met God, toch weer in aanraking zijn met Hem. En met die diepe vreugde die Hem karakteriseert, op de bodem van mijn hart vasthouden en hersteld hebben. Het is dus geen plezier, nee, het is goddelijke blijdschap. Soms uitzicht dat bij mij in uitbundigheid. Jullie weten, ik ben een spontaan mens, dus soms dan spat ik ook uit in uitbundigheid. Dan vind ik heerlijk, dan ga ik zingen, dan ga ik fluiten, dan ben ik in een opgewekte stemming. Maar soms ben ik ook heel stil. Dat kunnen jullie misschien van mij niet voorstellen, maar soms ben ik ook heel stil. En in die stille momenten, juist dan wanneer ik God kan horen fluisteren, dan word ik door Hem overtuigd van zijn liefde. Juist dan. En dan helpt hij mij om focus te hebben op Hem en niet op de omstandigheden. Juist dan. De zesde voorwaarde is kiezen. Elke dag. Kiezen, keuzes maken. Keuzes die soms heel erg voor de hand liggen. Als ik jullie een voorbeeld mag geven van hoe mijn slechte dagen eruit zien, dan vraag ik je om dat niet na te gaan doen. Maar mijn aandacht kan worden gericht op iets wat heel, heel groot is. Want dan voel ik me ook groot. En dan denk je, daar hoor ik bij. En mijn aandacht kan worden gericht op iets wat gewichtig is. Iets wat echt ertoe doet. En dan denk ik, oh, dan ben ik ook belangrijk als ik daarbij hoor, als ik dat doe. En mijn aandacht kan ook gericht worden op iets wat heel erg nodig is, urgent is. Want dan denk ik, oh, ik ben ook nodig. Oh, dat is mooi. Of mijn aandacht kan worden gericht op iets wat nuttig is. Dan kan ik me ook gewaardeerd voelen. Waardoor ik door deze dingen iedere keer weer teleurgesteld raak. Maar mijn dag kan er ook anders uitzien. Er kan ook zo getekend worden dat die ene mens die ik ontmoet op die dag, die ik nooit eerder gezien heb, zie als iemand die God op me wegstuurt. Als een bedoeling die God heeft met die persoon en mij. Om mij te zegenen, om mij rijk te maken. Of ik kan dat spelende kind zien en dan te ervaren als de zorgeloosheid van een kind. De zorgeloosheid die God mij ook geven wil. Of ik kan die warme zonnestralen zien als Gods stralen op mij. Die vriendelijke woorden van iemand kan ik zien, kan ik beleven als Gods aandacht voor mij. En als ik naar de natuur kijk, kan ik zien hoe groot en hoe wonderlijk God is in zijn majesteit. Met andere woorden, de Heere God willen zien en ontdekken in alles wat ik meemaak. Moeilijk of makkelijk. Echte levensvreugde is altijd, dus dagelijks, te beleven. Wat de omstandigheden ook zijn. En het hangt heel nauw samen met de mate waarin ik me erop richt dat de Heere God en ik bij elkaar horen. Onlosmakelijk bij elkaar horen. Dat niet alleen geloven, daar niet alleen van overtuigd zijn, maar dat praktisch invullen door omgang met Hem. Dus echte levensvreugde is altijd, elke dag, te beleven. Wat de omstandigheden ook zijn. Er geldt maar één voorwaarde eigenlijk. Daar kan ik het mee samenvatten. In God zijn. Hem als je levensvreugde. Hem als je levensbron. Elke dag ervaren. Leven door God. Oh. In Johannes 15, vers 9 en 11b, dan zegt de Heer Jezus dus, wat ik al gelezen heb, blijf in mijn liefde. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Het is dus een onverwoestbare vreugdebasis dwars door allerlei moeilijkheden heen. En ik wil jullie toch ook weer een gedicht laten lezen, waardoor mijn emoties worden vertolkt. Verblijdt u in de Heer altijd? Nog eens, verblijdt u? Verdriet moet ik wel kwijt. Niet straks. Nee, nu. Hemelse eeuwige waarden, soms ervaren als een last. Ze toepassen hier op aarde, lijkt alsof het niet past. Onverwoestbare vreugde? Alleen de hemel geeft die. Niets dat ik me heugde vergelijkbaars. Wat ik hier zie. Kan het dan zomaar? Dwars door alles heen? Ja, het kan zo waar. Ook aan een hart van steen. Vreugde, zelfs in verdriet, valt niet te ruïneren. Het is waar mijn oog op ziet en wie ik steeds wil eren. De basis van al mijn beleving is gelegen in mijn focus. Het is niet een soort ingeving, nee, het is wie ik kus. Omgang van het heiligste soort. Maar blijer dan wat te bedenken. Een kwaliteit hier ongehoord is wat de Vader, en ik zeg daar ook, jou wil schenken. Verdriet zet aan tot blijdschap. Wisselwerking alleen door Hem. Voorwaarde is het kindschap en luisteren naar zijn stem. Blijdschap altijd? Jazeker. Hij staat ervoor garant. Juist dan, wanneer het hart veel weker door verdriet haast overmand. Ik wil samen met jullie bidden. Lieve Vader, als iemand ons kent, dan bent u dat. Beter dan wie ook. Ook al kennen we elkaar jaren. U bent de eeuwige God en u zag ons voordat we geboren werden. En u kent ons leven, u overziet het helemaal. En u weet precies wat er in ons speelt. En wat we ook beleden hebben vanmorgen. En wat ons neerhaalt, wat ons uw blijdschap soms vernielt. Dank u wel dat u een weg hebt gegeven via de Heer Jezus om dicht bij u te komen. Zo dicht dat u met blijdschap ons aan uw hart drukt en ons helder maakt. Hoe belangrijk wij voor u zijn. Ik voor u ben, mogen we persoonlijk zeggen. Dank u wel. Dank u wel dat u niet alleen de vergevende God bent, maar de verblijdende God. Een God die dwars door alle omstandigheden heen ons zicht geeft, mij zicht geeft, op een prachtige verhouding met u. Die nooit meer eindigt. Die eens volmaakt zal zijn wanneer we samen zijn in het Vaderhuis, wat voor ons bereid wordt door uw Zoon, de Heer Jezus. Wanneer we volmaakte taken zullen hebben, wanneer we volmaakt lief zullen hebben, wanneer we volmaakte blijdschap zullen hebben, wanneer we echt zullen weten wat kernblijdschap inhoudt. En hier wilt u ons er nu al mee vullen. Hier wilt u ons nu al laten beleven wat het is om echte beelddragers van u te zijn in deze wereld. Om hier te laten zien dat wij over een vreugde, een blijdschap beschikken die onvernieuwbaar is. Dank u wel dat u met ons meegaat, elke stap. Dank u wel dat u ons uzelf voorhoudt in uw liefde en uw genade, elke dag. Amen.